Van vers 7 tot het einde. Als schriftlezing vanavond, Johannes 1 Johannes 4 van vers 7 tot het einde. Benoemen we vooraf in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemene ongetwijfeld christelijk geloof met apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna op psalm 93 het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, het vierde vers. Wij belijden dan, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. In de voorbeden, wij gedenken mevrouw Van der Meij van der Does van de haven 19, die nog in het Alreine ziekenhuis Leiderdorp verblijft. Dankbaarheid en blijdschap bij de familie Van der Plas, sluisweg 36a. Die werden op 25 september verblijd met de geboorte van een dochter, Cornelia Teunisje, ze noemen haar Corine. En dan drie huwelijksjubilea. 27 september herdacht het echtpaar J. van Rijn en D. van Rijn Varkenvisser, zeeweg 52a, dat ze 50 jaar getrouwd mochten zijn. 28 september herdacht het echtpaar C. Varkenvisser en T.C. Varkenvisser Varkenvisser, Rijnmond 11, dat ze 45 jaar getrouwd mochten zijn. En vandaag, 29 september, herdenkt het echtpaar J. van Vliet en J. van Vliet van Leeuwen van Heemskerklaan 20, dat ze 25 jaar getrouwd mogen zijn. Ook willen we de voorbeden gedenken Mirthe Kuyt, die aanstaande vrijdag met een groep jongeren via Open Doors hoopt te vertrekken naar Zuid-Korea, waar ze een ontmoeting zal hebben met gevluchte christenen uit Noord-Korea. We bidden dat de Heer haar goed en nabij wil zijn op die verre reis en ook met de ontmoetingen met de broeders en zusters van de vervolgde kerk. Laten wij bidden. Heren, zo zijn wij vanavond hier weer samengekomen op uw bouwplaats. Want hier is de bouwplaats van de Heilige Geest. We zijn vanavond hier weer samengekomen. Opdat ook vanavond uw kerk verder zal worden gebouwd. Dat er ook vanavond dode stenen worden gemaakt tot levende stenen. En zo ingevoegd in dat grote gebouw van uw kerk. Heere, wij bidden u, bouw vanavond ook voort. En wil jongeren en ouderen, als dat nog niet gebeurd is, ook zoals levende stenen invoegen in uw kerk ten eeuwige leven. Maar ook, Heere, dat degenen die u hebben leren kennen ook verder zouden mogen worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. Dat zij ootmoediger in zichzelf steeds meer hun gerechtigheid en zaligheid in u, Heere Jezus, zoeken. Dat zij ook meer vruchtbaar mogen zijn. En meer tot zegen voor anderen. Vrijmoediger in hun getuigenis. Heere, wil zo ook verder opbouwen waar u hebt gewerkt. Meer zegen, meer vrucht. Opdat uw naam meer eer zou ontvangen. En ook anderen zouden worden toegebracht. Heere, ook vanavond, door het middel van de prediking, het is uw woord. En dat is krachtig, krachtig genoeg, onder de bediening van uw geest, om leven te wekken. O, kom, Heere, vanavond, verras ons, verblijd ons, zegen ons uit louter genade. Heere, wij bidden u voor de gemeente. We denken aan mevrouw van der Meij. U weet, zo'n grote teleurstelling. Het leek goed te gaan met die elleboog. Toch weer een operatie nodig. En het gaat nog niet helemaal zoals ze gehoopt had. Als ze deze avond daar in Leiden-dorp in het ziekenhuis ligt. En met ons meeluistert. Heere, wees ook daar. Mag ze het ervaren. Ik ben wel eenzaam. En ellendig. Maar de Heere denkt aan mij. Heere, we brengen ook bij u de dankbaarheid en de blijdschap met het gezin van der Plas, waar u blijdschap gaf. De geboorte van een dochter. De moeder de doorgeholpen, Heere. Ook een dankzegging waard. En nu een heel gezin. Wat een last. Wat een opdracht. Maar ook wel een geschenk. Heere, geef dat ze niet al te veel naar beneden kijken. Want dan kunnen de zorgen misschien wel om hun hart slaan. Hoe moet het allemaal? En hoe zou het ooit allemaal kunnen? Maar omhoog zien. U die God van de overvloed. Bij u die meer dan genoeg is om een groot volk in het leven te houden. Dan ook dat gezin daar aan de sluis zegt. Genoeg voor dit leven en genoeg voor de eeuwigheid. O, geef dat ze vooral op uw overvloed en op uw gunst mogen zien. Sterken dan, Heere, en zegen hun gezin. En geef die vader en moeder ook alles wat nodig is in de taken die op hen afkomen. Mogen zij het ervaren dat u het bent die ook krachten wil geven. Heere, wij brengen ook de dank bij u van die drie echtparen die mogen gedenken zoveel jaren, 50 jaar, 45 jaar. En tegen papa van Vliet vandaag 25 jaar aan elkaar verbonden te zijn. Heere, dan is er wel alle reden om een dank- en loflied aan te heffen U alleen. U loven wij. Er valt niks te loven over onszelf. Maar wel in u. U alleen. U loven wij. Ja, wij loven u. O Heere, dies vertelt men in ons land. Al de wonderen. Als we terugkijken. Op die 50 jaar. 45. 25 jaar. O, zoveel wonderen. Door u geholpen. Gezorgd. In alles wat er nodig was. Heere, zoveel van u ontvangen. Dies vertelt men in ons land. Al de wonderen. Want mogen ze het zo ervaren. Als wonderen. Als wij beseffen. Onwaardig te zijn. Ja, dan wordt het zoveel wonderen. En dan wil u nog meer doen, Heere. Niet alleen maar wonderen zo voor het dagelijkse leven. Maar u wil ook wonderen doen. Eeuwige wonderen. Heere, bezoek hen daarmee. Vanuit uw genade. Wij bidden u ook voor Mirthe. Als ze eind deze week een verre reis gaat maken. Bewaar haar, Heere. Dat beseffen we ook terdege. Ze heeft zo uw bewaring nodig, de reis en ook het verblijf daar. Maar ook de ontmoetingen. Heere, mag dat goed zijn. Al zal het misschien wel ook heel emotioneel zijn. Als ze daar christenen uit Noord-Korea mag ontmoeten. Om zo ook met hen mee te leven. Dat die christenen uit Noord-Korea het ook weten. Dat ze niet vergeten worden. Dat er ook in Nederland een biddende kerk is. Die ook een nood en een kruis steeds bij u brengt. Want Heere, zo is het toch. Als het goed is, als één lid leidt. Dan leiden alle leden. Al is het dan een lid heel ver weg in Noord-Korea. Maar als die geloofsverbinding met u er is. Dan raakt het ons en dan leiden wij mee. En mogen we elkaars lasten dragen. Heere, mag het voor haarzelf ook goed zijn. Zegenrijk. Om ook zo hier ook weer meer betrokkenheid bij uw vervolgde kerk ook te mogen geven. Heere, gedenk ze ook alle andere noden en zorgen die er zijn. Er is zoveel eenzaamheid en kruisen die gedragen moeten worden. Rouw, kort of lang geleden, Heere, u weet alle dingen. O, dat wij met alles wat ons in het leven zo meedoet maken, dat we ermee bij u mogen komen. Wil u het heilige, Heere, een geheiligd kruis, een geheiligde smart, dat ons doet sterven aan de dingen van beneden en ons te meer doet verbinden aan u, de God des levens. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Wees vanavond ook bij ons, hier en ook thuis waarmee geluisterd wordt. Help jongeren en ouderen bij het luisteren, dat onze gedachten niet afdwalen. Dan ook geen last hoeven te hebben van slaperigheid. Help ook in het spreken, Heere. O, geef ons uw geest en uw hulp. Dan alleen zal uw woord ook tot heil zijn. We bidden het u in de vergeving van alle zonden, om Jezus wil. Amen. Wij lezen Gods heilige en onfeilbaar woord in 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Het gaat vanavond over het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Dan weet u ook waarom we dit gedeelte uitgekozen hebben. Geliefde, laat ons elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefde, Indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar lief hebben, zo blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover. De catechismus is vanavond zondag 40 aan de orde. Vraag 105 tot en met 107. Zondag 40. Daar wordt gevraagd, wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of via anderen zou onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid zou afleggen en ook mijzelf niet zou kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God, verbiedend de doodslag, leert ons dat hij de wortel van doodslag als nijd, haat, toren, wraakgierigheid, dat hij dat haat. En zulks allemaal voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Hebben we daarmee het zesde gebod vervuld? Nee, want God, verbiedend nijd, haat en toren, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij van Psalm 5. De versen 5, 6 en 7, Psalm 5, vers 5, wie zinloos zonder te overwegen. Vers 6, gij Heer verdedigt de leugenspreker en 7, maar mij ontmoet uw mededogen. Psalm 5, vers 5, 6 en 7. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. Deze week beginnen de catechisaties weer. Voor de groepsindeling verwijs ik naar de kerkbode. Wat de beleidenscategorisatie betreft, die begint morgenavond om 8:30. En ik wil toch ook wel even speciaal de aandacht vestigen op de leeskring, de Rijl-leeskring. We noemden dat altijd volwassen categorisatie, maar dat komt dan misschien verkeerd over. Dus ik noem het nou maar voortaan de leeskring. We lezen dan met elkaar een boek van Rijl. Het zou mooi zijn als er wat nieuwe gezichten bij kwamen. We hebben al een heel aantal jaren een mooie groep, maar een beetje verse input, dat zou geen kwaad kunnen. De leeskring van Rijl, die begint altijd op dinsdagavond van 9:15 tot 9:30. Zo de leeftijd 20 tot 40. Nou, als je daar zo'n beetje tussen valt, welkom. Het komt niet om een jaar aan. Eerste huwelijksafkondiging van Leendert Hartenveld uit Houten en Alette Barrenhoren, die 9 oktober in het huwelijk hopen te treden. Eventuele bezwaren tegen het huwelijk kunnen tot 5 oktober ingediend worden bij Scriba van der Plas. Dan nog met betrekking tot het overlijden van mevrouw Van der Marel. De rouwdienst vindt morgenochtend om 10:00 plaats in het Anker, waarna de begrafenis aansluitend zal plaatsvinden op de oude begraafplaats aan de Zuidstraat. En na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Anker. Volgende week zondagavond is er ook weer de eerste preekbespreking voor de jongeren vanaf 15 jaar. Daarvoor ook iedereen hartelijk uitgenodigd. Een nieuwe start voor de eerste keer. Ik zou zeggen, sluit je gelijk aan. Het is ook een mooie groep. Ik zou ook de ouders willen aanmoedigen. Als we graag willen dat onze kinderen betrokken zijn bij de gemeente, probeer ze daarvoor ook warm te krijgen. Volgende week de preekbespreking. De eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het onderhoud van de gebouwen. Volgende week is het de Israëlzondag en dan is de laatste collecte voor 50% bestemd voor het Da Costa Fonds en 50% voor de commissie Israël, uitgaand van de herstelde vormde kerk. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen Psalm 5, vers 5, 6 en 7. Gemeente, we staan vanavond stil bij het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Nou is de kans groot dat ik vanavond allemaal dingen ga zeggen die we al lang weten. Ook bij dit gebod. In die catechismusvragen wordt het al aardig uitgewerkt. Dus ja, dat hebben we al vaker gehoord. Nou kan het nooit kwaad natuurlijk om de bekende dingen nog een keer te horen. Maar we komen hier toch ook wel weer om wat verder te komen. Daarbij ook nog een soort risico, zou ik bijna zeggen, een soort risico. Dat zo'n preek over doodslag, dat geldt ook met de andere geboden wel een beetje. Dat zo'n preek heel gauw een beetje moralistisch kan worden. Een beetje van, kijk, dit is allemaal goed en dat is allemaal fout. En dan moeten wij als keurige mensen ons gaan gedragen. Hè? Dan wordt het een beetje doenerig. Hoe worden wij fatsoenlijke burgers? Hè, dat is moralistisch. En dat heeft niks met christendom te maken, fatsoenlijke mensen. Hoewel het ook wel goed is om het ook wel te overwegen. Wat wordt er zo van mij gevraagd en hoe hoor ik te zijn? Hè, als je zo leest, vraag 105, 106, 107. Nou, dan kom ik in die vragen en antwoorden wel genoeg schuld en tekort tegen. Dus ik ben er ook wel niet helemaal zomaar mee klaar. Iemand vroeg een keer, hoe kom ik nou aan zondekennis? Best een goede vraag, hè? Want dat is heel belangrijk. Hoe kom ik nou aan zondekennis? Nou, daar kun je aan komen door bijvoorbeeld heel eerlijk vraag 105, 106 en 107. Zo rustig te lezen, te overdenken en dan je eigen hart en leven ernaast te leggen. Dan kom je genoeg zonde tegen als je dat eerlijk doet. Dan lees je daar heel veel waarvoor ik vergeving heb te vragen. En dan kom ik heel veel tegen waarin ik me heb te bekeren. Als je zondekennis wil hebben, ga dan al die geboden met die uitleg van de catechismus steeds maar lezen. Dan kom je genoeg tegen. De Heere neemt het zesde gebod ook ernstig. En daarom moeten wij het ook doen. Maar al is het dan goed om zo'n bekende dingen nog een keer naar voren te brengen, maar er is nog wel wat meer over te zeggen. Het kan misschien een beetje helpen vanavond om het eens even op een wat andere manier te benaderen. Dat zesde gebod, je zou ook het zo kunnen zeggen, dit gebod leert ons dat wij eerbied moeten hebben voor het leven. Dan benadert hij het even een beetje van een wat andere kant, maar dat kan soms ook wel wat verfrissend zijn. Dit gebod leert ons dat wij eerbied moeten hebben voor het leven. Je zou ook kunnen zeggen dat wij eerbied moeten hebben voor de mens. Je naaste, waar je hem ook tegenkomt. Dus hoe ga ik met anderen om? Daar heeft het zesde gebod mee te maken. Hoe ga ik met anderen om? Zonder onderscheid, zonder uitzondering, wat ik ook van een ander vind, wat voor karakter die ander heeft, wat de denkbeelden van een ander zijn, welke huidskleur hij heeft, of weet ik wat, dat maakt allemaal niet uit. Hoe heb ik met mijn naaste om te gaan zonder uitzondering en zonder onderscheid? Waarom? Is dat zo belangrijk? Dat ik ook eerbied moet hebben voor mijn naaste. Omdat die mens is geschapen naar Gods beeld. Genesis 9, vers 6, daar staat een opmerkelijke tekst. Genesis 9, vers 6. Daar staat, wie het bloed van een mens vergiet, hè, dus dat is doodslag, moord, bloedvergieten. Wie het bloed van een mens vergiet, Zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Dat is de overheid om het recht te handhaven. En dan komt het. Waarom kan dat niet ongestraft blijven? Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Daarom laat God niet zomaar passeren als er iemand vermoord wordt. Waarom niet? Omdat die mens naar Gods beeld is gemaakt, zegt Genesis 9, vers 6. Dus kom je aan die mens, dan kom je aan God. Als je iemand vermoordt, dan sla je als het ware het beeld van God aan gruizelementen. Ze hebben nog nooit zo tegen de moord aangekeken. Een moord is niet zomaar dat ik iemand een mes tussen zijn ribben steek. Dan sla ik het beeld van God aan gruizelementen. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. En daarom doodslag, zonde. Calvijn maakt daar een paar mooie opmerkingen bij die tekst. Dat die mens is geschapen naar Gods beeld. Calvijn zegt, de mens draagt het beeld van God. En daarom beschouwt hij, als we onze naaste kwaad doen, als hem kwaad doen. Dat is een zin. God beschouwt als we onze naaste kwaad doen, dat wij hem kwaad doen. Wij kunnen onze naaste, zegt Calvijn, niet onze naaste verwonden zonder God zelf te verwonden. Dat zijn opmerkingen. We kunnen niet onze naaste verwonden zonder God zelf te verwonden. Als we dit meer zouden bedenken, zei Calvijn, zouden we niet zo gemakkelijk onze naaste kwaad durven doen. Mijn naaste is een beelddrager van God. En dat is heel fundamenteel. Hij is dus een vertegenwoordiger. Dat komt iets van God in hem tot uitdrukking. Dus mijn naaste is een vertegenwoordiger van God. Calvijn zegt, wat ik mijn naaste aandoe, doe ik dus God aan. Dus als ik mijn naaste pijn doe, doe ik inderdaad God pijn. Als ik mijn naaste verdriet aandoe, doe ik God verdriet aan. Want wat ik mijn naaste aandoe, doe ik God aan. Als ik mijn naaste minacht, dat heeft ook met het zesde gebod te maken, dan minacht ik dus God. En zo kun je doorgaan. Wat ik mijn naaste aandoe, doe ik God aan. Nou, daar moet je eens over nadenken. Hoe ga ik met mijn naaste om? Nou, heel dichtbij, hoe ga je in het huwelijk met elkaar om? Dat is wel heel dichtbij. Hoe ga je in het huwelijk met elkaar om? Hoe ga je in het gezin met elkaar om? Want wat je elkaar aandoet, doe je dus God aan. Hoe ga ik op mijn werk met mensen? En vul maar in. Wat ik mijn naaste aandoe, doe ik God aan. Hoe denk ik dan over mijn naaste? Hoe kijk ik naar mijn naaste? Hoe praat ik over mijn naaste? Hoe behandel ik mijn naaste? Wat zeg ik tegen mijn naaste? En ga zo maar door. Wat kun je iemand op allerlei manieren kwetsen, kleineren en wegzetten? Maar dan kwets ik dus God. En dan zet ik God weg. We kunnen niet onze naaste verwonden, zegt Calvijn, zonder God te verwonden. De Heere is hier heel gevoelig op. Wat raakt hem direct? Hij kan het niet hebben als een van zijn schepsels wordt pijn gedaan. Want hij houdt zo van mensen. Zo staat het in Titus 3, vers 4. Maar wanneer de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, in het zenden van zijn zoon werd Gods diepe liefde tot mensen zichtbaar. In het Grieks staat er philanthropie. Nou, misschien kent u dat woord wel. Deftig woord, philanthropie. Dat betekent mensenliefde. De Heere als de grote filantroop, zijn liefde tot de mensen. Een verklaarder schreef het, God is een minnaar van mensen. God houdt van mensen, zo lees ik het dus ook in Titus 3. En daarom doet het hem geweldig pijn als mensen pijn gedaan wordt. Wie een mens kwaad doet, doet God kwaad. Dat komt bijvoorbeeld heel duidelijk naar voren in die aangrijpende toespraak van de Heer Jezus in Matteüs 25 over het laatste oordeel. Daar zal het klinken, die vreselijke woorden. Durf ze amper uit te spreken. Gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Waarom dan? Waarom krijgt iemand zo'n ontzettende straf, het eeuwige vuur? Wat voor vreselijks heeft hij dan gedaan? Dat je zo'n vreselijke straf krijgt. Want ik ben hongerig geweest. En je hebt mij niet gevoed. Ik ben dorstig geweest. En je hebt me niet te eten gegeven. Ik was een vreemdeling, een asielzoeker. En je hebt me niet geherbergd. Ik was naakt. En je hebt me niet gekleed. Heren, heb ik u dat allemaal, dat heb ik u toch niet aangedaan? Voor zoveel gij dit een van deze minste niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. Wat wij mensen aandoen, doen wij God aan. Daarom staan die twee geboden ook klem naast elkaar. Hè? God liefhebben en onze naaste liefhebben. Die horen zo om. Het kan niet dat je wel God liefhebt, maar niet je naaste. Dat kan niet. Ik kan alleen maar mijn naaste liefhebben als ik God liefheb. Maar ik kan ook alleen maar God liefhebben als ik mijn naaste ook liefheb. Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Als wij onze naaste niet liefhebben. Dat heeft dus alles met dat zesde gebod te maken, doodslag. Als we onze naasten niet lief hebben, dan is het een bewijs dat we God niet lief hebben. We lazen het in die eerste Johannesbrief. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder lief heeft, die hij gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Gemeente, we gaan de ernst van het zesde gebod pas werkelijk een beetje beseffen en voelen als we beseffen op wat voor een hoge waarde God de mens schat. Augustinus zegt, het loont de moeite elk leven te ontvangen. Want elk mens is het bloed van Christus zelf waard. Nou, als Christus een zondaar zijn bloed waard vindt, zou ik dan zo'n mens, die voor hem zo kostbaar is, dan zomaar wegzetten? Men mag niet, zegt hij, misprijzen wat God zozeer heeft bemint. Zal ook niet elk mensenleven in mijn omgeving zonder onderscheid, nog een keer, voor mij dan niet de moeite waard zijn, letterlijk. En dat ook voor God een mens zo de moeite waard is, ik ga er even op door, dat gaat zelfs zo ver dat de Heere zegt, barmhartigheid is beter dan offeranden. Dus ik heb liever dat je iets voor je naaste doet dan dat je wat voor mij doet. Dat is een tekst. Barmhartigheid naar die naaste of offer, dat is voor God. Wat vindt God belangrijker? Nou, God zegt, ik vind barmhartigheid beter dan offeranden. Wat een tekst. Ik vind het belangrijker wat je voor je naaste doet en wat je aan je naaste geeft dan wat je voor mij doet. Want wat je aan je naaste doet, zegt God, dat doe je aan mij. Dus dat hoef je niet tegen elkaar uit te spelen. Wat je aan die naaste, want die draagt mijn beeld. Dat is mijn schepsel, daar ben ik mee verbonden. Dus wat je die naaste doet, dat doe je ook aan mij. In het eren van onze naaste eren wij God. Dus omgekeerd, in het onteren en minachten van onze naaste onteren en minachten wij God. Want in die naaste ziet God zichzelf terug, zijn beeld. Zelfs al is dat na de zondeval wel deerlijk geschonden. Maar, zegt Calvijn, blijft toch staan. Dat God de mens zo bedoeld heeft en daar spreekt God ons op aan. In het begin van de Bijbel staat die verschrikkelijke zin uit de mond van de eerste moordenaar. Wie was dat ook weer? Kinderen. Wie was, een nare vraag, hè? Wie was de eerste moordenaar? Weet je het? Ja, Kain. Kain. De eerste moordenaar. En dan komt de Heere naar hem toe. Want Kain heeft Gods beeld aangetast. Hij heeft God verwond. Waar is Abel, uw broeder? En dan zegt Kain met een brutaal gezicht tegen God, dat weet ik niet. Ben ik mijn broeders hoeder? Moet ik dan op mijn broer passen? Ben ik dan verantwoordelijk voor hem? Je hoort de weigering erin doorklinken. Hè? Van, nou, dat is toch het laatste, daar heb ik helemaal geen zin in. Geen enkele behoefte. Ben ik mijn broeders hoeder? Ik hoef er niet voor hem te zorgen, dat moet hij toch allemaal mezelf uitzoeken. Heere God, u denkt toch niet dat ik me druk maak om een ander? Dat is het wat hij hier zegt. Maak u zich wel druk om een ander. Voel ik me wel verantwoordelijk voor de ander. Wie dan ook. Zonder ene uitzondering. Nou, dit is de taal van moordenaars. En dan moet ik dan op mijn broeders, mijn zusters, op wie dan ook passen? Moet ik dan voor iedereen zorgen? Gemeente, het zesde gebod leert ons dus inderdaad dat ik verantwoordelijk ben voor iedereen. Dat antwoord van Kain was natuurlijk een totaal fout antwoord. Ben ik mijn broeders hoeder? Ja. Kain vond nee. Maar God zegt ja. Ben ik dan voor al die anderen om mij heen verantwoordelijk? Dan zeg u het maar. De Bijbel zegt van wel, hè? Wij horen, hoe noemde K in dat, hoeder. Nou, dat was het enige mooie wat er in die zin te vinden is. Als een hoeder te zijn voor elkaar. Hoeden, dat betekent zorgen. Omzien, helpen. Dat is de weg van leven, van het niet doden. Wat hier het zesde gebod eigenlijk bedoelt. De vraag in de catechisme wordt ook gesteld. Het gaat niet alleen maar over wat doe je niet, maar nog veel meer, wat doe je wel? Hoe geef je invulling aan dat zesde gebod? Nou, K in zijn nul. Ben ik mijn broeders hoeder? Eigenlijk letterlijk staat er gewoon herder. Ben ik de herder van mijn broeder? Wij horen dus als het ware als herders met elkaar om te gaan. Zoals de Heer Jezus, hoe werd je ook weer genoemd? Inderdaad, de goede herder. Als er één wel goed omging met iedereen, was hij was zijn broeders hoeder, inderdaad. Dat is de strekking van het zesde gebod. Zoals die goede herder herderlijk met al die mensen om hem heen omging. Nou, en dat was een stelletje hoor, die mensen om hem heen. Dat waren criminelen, zuiplappen, hoeren, oplichters, tollenaars. En ga maar door en ga maar door. Het minste soort en slechtste soort. Hij zei niet, ben ik mijn broeders hoeder. Maar hij zocht ze op. Hij heeft ook zoals Borg het zesde gebod op deze manier vervuld. Barmhartig, geduldig, zachtmoedig, in liefde, vergeving. Die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde. Hij had al die mensen, toen ze hem veroordeeld hadden, daarbij Pilatus en Herodes. Hij had ze allemaal ter plekke levend naar de hel kunnen laten gaan. Daar had hij het volste recht toe. Maar hij deed het niet. Hij deed het niet. Hij was barmhartig. En dat is nou precies waar het in dit gebod om gaat. Gij zult niet doodslaan. Dat kan een beetje stoffig en een beetje politieachtig klinken. Dit is het gebod wat de barmhartigheid centraal stelt. Zo moet je het uitlezen. Deze gezindheid zij in u die in Christus Jezus was. Dat heeft deze onbarmhartige wereld, want dat is het wel, hè? Een onbarmhartige wereld aan alle kanten. Wat heeft deze onbarmhartige wereld nodig? Barmhartigheid. Dat er iets van die barmhartigheid van Christus in ons zichtbaar wordt. Daar heeft dit zieke land en daar heeft deze zieke wereld dringend behoefte aan. Gij zult niet doodslaan, is een roeping om te leven zoals de Heer Jezus, die voor ons zijn leven heeft gegeven en ook weer is verrezen. Nou gemeente, ik heb zomaar even een beetje wat kaders, heel algemeen even, maar ik denk dat dit misschien wel dichterbij komt. En dan heel die concrete invulling, nou als je dat hier zo leest. Eigenlijk, als we dit helder hebben, kun je op al die afzonderlijke vraagstukken van hoe moet het en wat is goed en wat is fout. Als u dit helder hebt, denk ik dat al 99% van de vragen zijn opgelost. Hoe je om moet gaan met anderen. Maar juist, dan ga ik een stapje verder. Omdat dit gebod, ja, je komt erachter, dit gebod is wel zo alomvattend. Dit omvat eigenlijk mijn hele leven. Dan is dit ook wel een heel ontdekkend gebod. Op elk moment van mijn leven heb ik met het zesde gebod te maken. In die betekenis.
Het is niet zo af en toe, gij zult niet doodslaan. Ik denk, nou ja, wanneer heb ik daar nou mee te maken? Je kunt beter omdraaien, wanneer heb je er niet mee te maken? Hoe ga je met je naaste om? Elk moment van de dag bijna, of iemand op een onbewoond eiland zitten. Maar anders, elk moment van de dag kom je steeds met het zesde gebod in aanraking. Hoe ga ik met mijn naaste om? In mijn gedachten, woorden en werken en ga zomaar door. Als je daarover nadenkt, dan doe ik alleen al bij dit gebod al zo'n berg schuld op. Als ik dit ernstig neem, in die grondbetekenis, en dat moeten we ook doen, hoe groot mijn schuld tegenover God en tegenover al die mensen in mijn eigen huis, in mijn eigen omgeving. En ga zo maar door. Als dat laatste stukje van vraag 107 vooruit laat, dat we nog even lezen. 107. Wat vraagt dat zesde gebod? Dat ik mijn naaste moet liefhebben als mezelf. Vraag 107. Hem geduld. Wel, geduld. Geduld. Vrede. Zachtmoedigheid. Barmhartigheid, alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren, voorkomen. En ook onze vijanden goed doen. Ja, dit is allemaal wat vanuit dit gebod naar ons toe komt. En elke keer als ik hierin tekort schiet, wat zo in 107 even geschreven wordt, sta ik schuldig aan het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Als ik hier tegen zondig, die invulling van antwoord 107, is dat voor God hetzelfde als het plegen van een moord. Zo ernstig neemt God het. En dan moeten we bedenken vanavond, als het over de tien geboden gaat, dat hier behandeld wordt in het, laat het even zo noemen, het derde stuk van de catechismus, het leven der dankbaarheid. Het gaat hier over een christen, iemand die God kent en lief heeft. En dan wordt er gevraagd in vraag 115, aan het einde van al die geboden, aan het einde van de wet, dan komt er een soort concluderende vraag. Waarom moet dan die wet zo scherp gepreekt worden als toch niemand die houden kan? Ook het zesde gebod, ja heren, hier staan toch dingen in het zesde gebod. Vraag 105, 106, 107, iedereen moet heel, ja maar dit is, ja, dan heel, wij zeggen dit is onhaalbaar, ja maar daarmee komen we niet weg. Want dit is wel de eis van God. Waarom moet dan die wet zo scherp gepredikt worden in deze diepe, uitgestrekte omvang, zoals 105, 106, 107? Als toch niemand het houden kan, zegt het antwoord 115, opdat ik mijn zondige aard, hoe langer, hoe meer, leer kennen. Dan gaat het dus over het kind van God. Als je mag weten, ik ben zijn kind. Dat is niet het einde van de zonde kennis. Gelukkig is het dan voorbij en dan begint het pas. Juist wie de Heere lief heeft, die gaat zijn leven lang, zijn zondige aard, hoe langer, hoe meer, hoe meer, hoe meer, hoe meer leren kennen. Onder andere aan de hand ook van dit zesde gebod. Of ik steeds ootmoediger word voor God. Het zesde gebod alleen al vanavond. Geef mij al alle reden toch om me zo te verootmoedigen voor God. Maar dan stopt antwoord 115 niet. U moet het daarmee nadenken, die vraag 115. Daar staat erachter, waarom moet ik weer zo mijn schuld vanavond naar me toe krijgen? Dat ik ervan schrik. Op dat gaat dan vraag 115 verder. Opdat wij des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Dus deze vraag en heel die wet wil ons niet in de put preken. Wel verootmoedigen.
maar wil ons bij Christus brengen, opdat wij des te begeeriger zijn, zegt 115, om de vergeving der zonde en de gerechtigheid bij Christus te zoeken. Ook het zesde gebod vanavond. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan, is ook gericht op Christus. Hij die ook het zesde gebod heeft volbracht, die als hij schold niet weders, werd gescholden, niet wederschold, als hij leed, niet dreigde. Hij werd vermoord. Terwijl die moordenaar Barabbas werd vrijgelaten, omdat hij de dood inging, kon Barabbas vrijgelaten worden. Opdat wij, want eigenlijk moet ik zeggen, hè, een kerk vol moordenaars. Als ik dit ernstig neem, die uitleg, ja, dan moet ik zeggen, eigenlijk een kerk vol moordenaars. Die allemaal moeten zeggen, heren, oh, dat zesde gebod. Wat heb ik het overtreden, wat heb ik het overtreden. Opdat vanavond hier moordenaars zouden worden vrijgelaten. Op kosten van zijn bloed, net als Barnabas toen. Gij zult niet doodslaan. Ja, je ziet wel, dat antwoord heeft allereerst te maken met de innerlijke gezindheid van je hart. Het gaat niet alleen maar over een domme doodslag. Maar het gaat vooral over de gezindheid van hoe denk je over een ander en al die andere dingen die genoemd werden. Het heeft met je hart te maken. Hoe wordt nou mijn hart anders zoals het hier getekend wordt in deze zondag? Hoe wordt mijn hart anders als ik mag leven in de gemeenschap met Christus? Zonder die geloofsverbinding, zonder die geloofskracht en zonder die geloofsgenade ben ik niet tot de minste gehoorzaamheid ook op dit punt in staat. Maar levend uit hem en steunend op hem wordt er toch iets van dat zesde gebod in mijn leven zichtbaar. Als hij zegt, wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Daar het zesde gebod ook op alle punten mee te maken. En nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Ja, wat vanuit mezelf onmogelijk is. Wat ik niet eens wil. Maar als hij in mijn hart komt wonen. En een paar druppels van die liefde in mijn hart geeft. Dan wordt dit mijn verlangen, o Heer, wat hier in vraag 105, 106, 107. Om werkelijk zo te zijn zoals u bent. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Niet mijn verlangen, maar wat hij verlangt. En dan wordt het ook niet alleen een verlangen, maar dan wordt het ook praktijk. Achter hem aan. En wat leer je dan? Als je zo met Christus mag leven en met hem mag omgaan. Wat leer je dan? En leer van mij. Nou, daar komt het. Wat leer je dan? Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Gemeente, wie veel bij Christus verkeert, ik hoop dat hij dat doet, die gaat ook steeds meer op hem lijken. Want met wie je omgaat, daar ga je op lijken. Ga je met slechte vrienden om, dan ga je er ook op lijken. Maar als je met Christus omgaat, dan ga je op hem lijken. Dan wordt ik naar zijn evenbeeld vernieuwd. Ook op het punt van het zesde gebod, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Heren, wil u me dat leren? Geef dat dit nu, die zachtmoedigheid en die barmhartigheid, dat dat nou elke dag in mijn hart mag leven. En dat ik nu toegeef aan dat boze hart. En aan dat verdorven vlees dat zo graag terugslaat en terugschopt en terugscheldt. Heere, geef dat ik veel op u mag zien, want dan zal ik zachtmoedig worden. Omdat hij zachtmoedig was. En ik het zelf ook van zijn zachtmoedigheid moet hebben. Als ik dan wel hoop zijn zachtmoedigheid te ervaren. En ondertussen niet zachtmoedig zijn naar een ander toe. Ja, dat kan niet. En als hij dan toch weer struikelt over dat zesde gebod. Ik word toch weer boos. Er kwamen toch weer verkeerde woorden uit mijn mond. En ik had weer geen zin om iets voor die ander te doen, vuile egoïst die ik ben, dus schuldig aan het zesde gebod. O, dat moeilijke, moeilijke zesde gebod. Het mag ons elke dag wel vernederen en verootmoedigen voor God. En als je zo vordert, zoals die catechismus het zei, in die beschamende zelfkennis, dan ga je ook geduld krijgen met anderen. Want wie ben ik? En als God zo'n geduld heeft met mij, Heere, wordt hij me nog niet zat. Dan krijg je ook geduld met een ander. Maar er mag ook gepreekt worden vanavond. Dat er op Golgotha een fontein is geopend. Tegen de zonde en tegen de onreinheid, ook voor al de schuld in verband met dat zesde gebod. Ook de zonde van mijn boze hart en van mijn boze woorden en van mijn boze gedachten. Gemeente, in de Bijbel staat een gebed van een moordenaar. Weet u wie ik bedoel? Wie kent het gebed van de moordenaar? Nee, ik bedoel niet de moordenaar aan het kruis. Die bad ook. Maar ik bedoel een andere moordenaar. In de Bijbel staat nog een gebed van een moordenaar. David. Die Uria vermoorde. En toen Nathan zei, gij zijt die man. Toen brak die. Eindelijk. En toen kwam daar dat onvergetelijke gebed van een moordenaar. Psalm 51. Ja, zo moet je Psalm 51 lezen. Psalm 51, daar kun je mooi boven schrijven. Het gebed van een moordenaar. Want dat was hij. En wat gaat hij dan bidden? Psalm 51. Verlos mij van bloedschulden. Dat wist hij. Verlos mij van bloedschulden. Hij kreeg het zo naar zich toe. Die moord op Elia, Uria. Maar weet je wat hij deed? Eindelijk, hij deed het natuurlijk wel veel te laat. Hij mocht gelukkig, hij ging alsnog. Hij ging ermee naar de Heere toe met die schuld van het zesde gebod. En laten wij dan vanavond ook met die schuld van het zesde gebod naar de Heere toe gaan. Verlos mij van mijn bloedschulden. Ook al heb je vanavond niemand vermoord. Maar vanwege die schuld, vanwege dat zesde gebod. Verlos mij van bloedschulden. Wat zet hij er dan achter? Dat is wel belangrijk hoor. O God, gij God van mijn heil. Dat zet hij er wel achter hè. Dat zegt hij er wel achter. Het eerste zinnetje bidden dan stoppen, dat is niet goed. Verlos mij van bloedschulden. En dan stop, nee. Calvijn zegt, een ware belijdenis gaat altijd gepaard met hoop op vergeving. Hoe vreselijk het ook was. Maar David, en zelfs David. Oh, hij moet eerlijk zeggen, verlos mij van bloedschulden. Maar gelukkig, Dat weerhield hem niet om toch met tranen in zijn ogen toch te zeggen: o God van mijn heil, God van mijn Yeshua, God van mijn Jezus. Zult u dat ook bidden? Wees eerlijk in je belijdenis. Maar vergeet het laatste niet, want anders heeft die belijdenis geen enkele waarde. O God van mijn heil. En dan gaat hij nog één stukje verder. Psalm 51, vers 16. Dan zit hij er nog iets achteraan. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Je zou denken, nou, David, Gods gerechtigheid erbij halen. Als je een moord op je kerfstok hebt, uw gerechtigheid, dat wordt je ondergang, Gods gerechtigheid. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Nee, dat wordt niet zijn ondergang. Gods gerechtigheid, want dat is niet die eisende gerechtigheid, maar die geschonken gerechtigheid in Christus. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Stel een mooie kanttekening bij. Gerechtigheid. David, wat bedoel je dan? Zo zal mijn tong uw gerechtigheid. Kanttekening. Die gij bewijst. In het genadig houden en volbrengen van uw belofte. Dat is Gods gerechtigheid. Die gij bewijst in het genadig houden. God breekt zijn woord niet. En het is ook niet, hij belooft het en verder gebeurt er niks. Die gij bewijst in het genadig houden en volbrengen van uw belofte. Dat was het laatste waar David op kon steunen. Ja, in zichzelf had hij niks meer. Hè? Hij was overal doorheen gezakt. Maar uw gerechtigheid, Heer, dat is het laatste waar ik me aan vastklamp. In Christus volbracht, die belofte van vergeving en van verzoening en van genade. Zelfs voor mij, zo zal mijn tong uw gerechtigheid, gemeente. Ook vanavond neem u het in uw gebed mee, Heere, verhoor mij om uw gerechtigheid. Anders het verloren. In het houden en vervullen van uw belofte. In al zijn onwaardigheid, David. In al zijn rechteloosheid. Gezondigd tegen het zesde gebod. En gezondigd tegen het zevende gebod. En eigenlijk ongeveer tegen alle geboden had gelogen. En noem maar op, wat verder nog meer. Hoe zou de Heere ooit nog één gebed van deze David kunnen verhoren? En misschien denk je vanavond, of heb je het wel eens op andere momenten, in je moedeloosheid. Als je handen vouwt, hoe zou de Heere ooit één gebed van zo iemand nog kunnen verhoren? Je moet maar jezelf leren kennen. Dan besterven de woorden bijna op je lippen. Hoe durf ik nog te bidden? Maar dan komt David nog een keer, hè, bij die ene vaste grond. Die blijft liggen. Uw gerechtigheid. Die belofte van genade en vergeving. Verzegeld en gegarandeerd wegen het offer van Christus. Gemeente, er mag er vanavond zelfs hoop zijn voor een moordenaar. Er mag er vanavond hoop zijn voor de allerslechtste die je misschien vindt. Maar die met al zijn schuld, net als David, vlucht tot God. Van wie die kanttekeningen getuigen dat die God een God is. Die zijn belofte van genade en vergeving houdt en vervult. Zul je daar niet aan twijfelen? ook voor mij wil Hij die zaligmaker zijn. Om Christus wil. Amen. 99. Zevende vers. Gij met hen begaan hebt een wens voldaan. 99 vers 7. Laten we danken en bidden. Heere, dan kwam vanavond dat zesde gebod naar ons toe. Gij zult niet doodslaan. Eerbied voor het leven. Eerbied voor mijn naaste. Want hij draagt het beeld van God. En we kunnen hem niet verwonden zonder u te verwonden. O Heer, dan hebben we vanavond wel zoveel schuld naar ons toegekregen. Geef dan we zo hebben geluisterd dat wij naast David neerknielen en het met een B smeken. Verlos mij van bloedschulden. O God, Gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. O, mogen we het zo bidden. In hartelijke verootmoediging en verbrokenheid. In schaamte en berouw. Maar ook met vertrouwen. Zelfs met vrijmoedigheid. Vanwege die belofte. Vanwege het bloed. Vanwege Christus. O, dat is toch het laatste. En dat heeft toch de overhand. Kom zo, Heere, en leer ons zo ons aan u toe te vertrouwen. In alle schuld, maar die gerechtigheid. Zo vast en zo zeker. Daar kunnen we niet in teleurgesteld worden. Daar kunnen we onszelf niet in bedriegen. Want u bent een man van uw woord. O wonder van genade. We gaan de week weer in. O help ons. Ook met dat zesde gebod. O doe ons steeds dicht bij uw leven. Dat is de enige manier. Hoor ons zo. Om Jezus wil. Amen. Ja, dan ook natuurlijk Psalm 51. Dat kan niet anders. 51, vers 7. Dan zal ik el die heilspoor bijster is. En dan bidt hij, o God, gij God, mijn huis, vergeef mijn schuld. Mijn bloedschuld toch, hoe wil ik ook te doemen. Dan zal mijn mond het zangstof weer vervuld. Uw heilig recht, gepaard met goedheid, roemen. 51, vers 7. Thank you. Verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.